De rechterflank domineert vandaag het politieke debat, maar die opmars begon niet bij de laatste verkiezingen en ook niet bij Wilders. Om te begrijpen hoe rechts werd wat het nu is, moeten we terug naar de jaren 80 en 90. Wat betekende rechts toen? Wanneer werd populisme een serieuze politieke kracht? En waarom werd Pim Fortuyn zo'n beslissend keerpunt? Ik bespreek met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja Victor, omdat Den Haag met recess is, hebben wij eigenlijk wat tijd om wat dieper in te gaan op de toch wel bredere stromingen in de Nederlandse politiek. En het leek ons leuk om ons meer te verdiepen in eigenlijk vooral de rechterkant van de Nederlandse politiek, omdat het daar nu zo druk is. En wij hebben daarover gesproken en daarvoor moeten we toch, geloof ik, een beetje terug in de tijd. Maar voordat we die sprong gaan nemen, misschien eerst eventjes een onderliggende vraag. Als we het hebben over rechts, wat bedoelen we dan?
En dan hebben we het over alles en niets tegelijk, in de zin van dat rechts is een label dat we gebruiken om politieke partijen te identificeren, om te kleuren hoe je over bepaalde onderwerpen denkt. Maar daar wordt ook nogal wel eens in gewisseld. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het onderwerp migratie, dan wordt dat nu heel erg als een onderwerp van rechtse partijen gezien. In de jaren 70 waren het meer linkse partijen die bijvoorbeeld tegen de komst van gastarbeiders waren in Nederland. Dus eigenlijk de termen links en rechts gaan over alles en niets tegelijk. Maar we gebruiken het als indeling, traditioneel gezien, vooral over hoe je over onderwerpen nadenkt.
Dus het is niet een statisch begrip. Sterker nog, het is misschien zelfs een beetje een problematisch begrip. Ondanks dat gebruiken wij hem in deze uitzending wel gewoon.
Zeker. En juist omdat het niet statisch is, dat is ook waarom, denk ik, deze aflevering zo leuk is om te maken. Omdat je gaat zien dat er ontwikkelingen zijn in hoe zo'n begrip, waar je dat op plakt en op een gegeven moment ook niet meer opplakt.
Ja, oké. Nou, laten we dan inderdaad onze sprong nemen. We moeten het dan meteen eigenlijk al gaan hebben over toch die grote politieke stromingen die we in Nederland gehad hebben. Zo hebben we het over het liberalisme en het conservatisme. Dat zijn stromingen die we tegenwoordig wel associëren met de rechterflank. Was dat vroeger ook al zo?
Als je kijkt naar die twee labels, ideologieën, het liberalisme, het conservatisme, dan is het eigenlijk zo dat je die gewoon eerder aan de rechterkant van het spectrum vindt. Ook vroeger altijd al. Omdat vroeger die as van linkspartij tot rechtspartij werd gedefinieerd vaak aan de hand hoe je naar economische onderwerpen keek. En zowel het liberalisme als zeker vroeger het liberalisme, maar ook nu nog, wordt dat eerder als een rechtse stroming gezien, omdat die voor meer voor de vrije markt zijn bijvoorbeeld, dan op links. Het socialisme is dan bijvoorbeeld weer een stroming die je echt aan de linkerkant van het stelsel plaatst, dus bij linkse partijen ziet.
Ja, niet rechts.
Precies. En net als de milieubeweging of klimaatpartijen passen daar meer onder. Terwijl ook het conservatisme, dat is meer wat meer behoudender, maar gaat vaak wel hand in hand met een pleidooi voor vrijhandel bijvoorbeeld, of voor een vrije markt. Dat zag je altijd meer op rechts. En in Nederland is het eigenlijk zo dat je in toenemende mate ziet dat de VVD, die van oudsher echt de liberale partij zijn, ook altijd een conservatieve stroom bij zich had, bij zich droeg aan aanhangers die bijvoorbeeld heel liberaal over de economie dachten, maar wat behoudender, conservatiever over bijvoorbeeld onderwerpen die een morele of culturele lading met zich meedroegen. Dus bij de VVD bijvoorbeeld zag je dat je een partij hebt die beide stromingen eigenlijk in één heeft. En dat zien we vandaag de dag nog steeds. Daar heb je echt een meer liberale vleugel en je hebt een wat meer conservatieve vleugel. En dat zie je eigenlijk altijd wel terug in die partij.
Misschien is het goed als we van de politicologie nu even een zijstap maken in de geschiedenis. Ik wil het eigenlijk ook wel hebben over belangrijke figuren uit toch de geschiedenis van de rechtspolitiek. We dalen even af naar de jaren 80. En daarin lopen we naar de figuur van Hans Janmaat. Wie was dat en wat maakte hem zo rechts?
Wat hem zo rechts maakt is dat hij voor een partij in de Tweede Kamer uiteindelijk kwam, die eigenlijk rechtstreeks afstamde, aftakte van het nationaal socialisme. Dus dan hebben we het echt over extreem rechts.
Ja.
We kijken natuurlijk ook echt wel naar rechtspartijen, rechtspopulistische partijen. Zeker omdat we die laatste groep natuurlijk nu zoveel in de Tweede Kamer hebben. Nou, dan kan je Janmaat niet per se als voorvader van die stroming zien. Want hij was vele malen extremer, is ook veroordeeld bijvoorbeeld voor discriminerende uitspraken. Dat gaat veel meer over de grenzen van de democratische rechtsstaat.
Ja.
Maar hij heeft in de jaren 80 wel dat debat veel meer opengebroken door eigenlijk zich volledig te focussen op, ja, wat nu nog steeds natuurlijk een van de grote onderwerpen is, immigratie en integratie. En hij kwam in de Kamer, dan gaan we ook toch een stukje politiek behandelen in die zin, met de Centrumpartij, wat later de Centrum Democraten werd genoemd. Hij splitste zich af wegens intern gedoe bij die Centrumpartij. En die Centrumpartij was echt opgericht als aftrekking van de NVU, echt een extreemrechtse beweging. En hij haalde op zijn toppunt, begin jaren 90, toch 3 kamerzetels, Jan Maat. Ja, en was toen echt een extreem omstreden figuur. Hij overleed in 2002, vlak na de moord op Pim Fortuyn. Maar bij zijn afscheidswoorden, die over een voormalig parlementariër worden uitgesproken in de Tweede Kamer, kwam bijna niemand op de herdenking. Omdat hij echt extreem rechts was, wat toen gewoon... Terwijl als je nu de uitspraken van hem terugleest, dan denk je, nou, zo spannend is het ook weer allemaal niet.
Maar we zijn inmiddels al wat gewend.
Veel omstredener was. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt waarvoor hij onder meer is veroordeeld. Wij schaffen, zodra wij de mogelijkheid en de macht hebben, de multiculturele samenleving af. In combinatie met leuzen als vol is vol, die hij op een demonstratie had gedaan. Ja, ik zie jou nu. Ja, nu zou je je wenkbrauwen daar een stuk minder over fronzen. Toen was dat in die zin, ja, baanbrekend is eigenlijk de positieve lading. Maar door opende dat iets in een debat waarvan uiteindelijk toch veel mensen vonden dat nodig was.
Was hij een populist?
Zeker.
Wat maakte hem een populist?
Het populisme definiëren we als dat je heel erg op de volkswil ingaat. En dat deed hij natuurlijk wel met de leuzen die hij uitsloeg en hoe hij politiek bedreef. Dat was echt, nou, wat ik net voorlas, of die leuze als vol is vol. Ja, dat is wel een klassieke vorm van populisme.
Ja. In de jaren 90 hebben we ook de opkomst van Frits Bolkestein gezien, VVD-leider. Die maakte van het thema immigratie ook een groter thema, nietwaar?
Ja, die maakte er zeker een groter thema van. Omdat dat debat toen dus ook echt wel was
opgeschud.
Opgeschud, maar ook speelde in de samenleving. Jan Maat kreeg dus die 3 zetels in 94. Maar dat werd ook de tijd dat dus Bolkestein zag dat een partij als de VVD door zich tegen massa-immigratie te keren en zich uit te spreken voor integratie, voor streng integratiebeleid, dat bijvoorbeeld Nederlanders de taal moesten spreken, zag dat een rechtse partij als de VVD daar baat bij had door ook dat onderwerp over te nemen. En je ziet wel terug in politicologisch onderzoek dat veel standpunten van kiezers ook in grote mate worden beïnvloed door wat partijen zeggen en vinden. Mensen vinden misschien van zichzelf dat zij zelf de originele gedachten vormen en aan de hand daarvan bepalen op welke partij ze stemmen. Maar dat is lang niet zo, altijd zo.
Doe mijn eigen onderzoek en trek mijn eigen conclusies. Frits Bolkestein is vorig jaar overleden. Vorig jaar toch?
Ja.
Frits Bolkestein is vorig jaar overleden. Ik heb toen ook veel van zijn necrologie heb ik gelezen. Ik kan niet zeggen dat hij veel is omschreven als, ja, hoe zal ik het zeggen, een demagoog, een volksmenner. Was hij een populist?
Ik denk dat hij, en dat maakt hem zo'n bijzonder figuur. Ik denk in de Nederlandse politiek, zeker voor de jaren 90, waarin afscheid werd genomen van de saaie Ruud Lubbers natuurlijk, die heel lang Nederland had bestuurd als minister-president, maar met Wim Kok daar ook iets voor terugkreeg, wat ook niet zo spraakmakend was. En Bolkestein was in ieder geval, ik vond dat zelf in ook zo'n necrologie volgens mij van NRC staat, dat hij atypisch was. En als je kijkt naar zijn hele carrière, hij heeft zichzelf pas op zijn begin 40ste aangemeld bij de VVD. Daarvoor zat hij in het zakenleven, was hij een olieman zoals hij dat zelf omschreef, of een olieverkoper. En toen is hij zelf echt actief eigenlijk campagne gaan voeren bij VVD-afdelingen om op de Kamerlijst te komen. En heeft hij zich eigenlijk jarenlang als Kamerlid door de wandelgangen van de macht, als het ware, omhoog gewerkt.
Self-made politicus.
Ja, en dat eindigde, of uiteindelijk zorgde dat voor echt een fantastisch resultaat in 1998. Toen was hij dus al voor de tweede keer lijsttrekker bij de VVD. Eind jaren 80 nam hij het partijleiderschap over. Toen bij 94 de eerste verkiezingen en 98 de tweede dat hij lijsttrekker was. Met 38 zetels, echt het beste resultaat tot die tijd voor de liberalen. En dat deed hij eigenlijk door die mix te zoeken, waar we het aan het begin van de aflevering over hadden, over liberaal gedachtgoed, maar ook dat conservatisme. En zeker op het onderwerp van bijvoorbeeld de islam, over religie in Nederland. Een religie die veel mensen die met een migratieachtergrond naar Nederland kwamen, met zich meebrachten. Daar had hij heel felle uitspraken over. Hij had felle kritiek op islamitische landen, waar geen vrijheid van meningsuiting was, geen vrijheid van godsdienst. En dat was toen gewoon de eerste grote partij, klassieke middenpartij, de VVD, die over die onderwerpen begon.
Ja, dat was in de vroege jaren 90 natuurlijk. Hè?
Ja, en dat zorgde dus ook, gezien de verkiezingsuitslag, voor heel veel winst bij de VVD. En ook heel veel kritiek kreeg hij daarop. Maar je vraag was natuurlijk of hij een populist is. En ik denk vooral dat hij de trekjes daarvan had, of de methodes misschien wel hanteerde, door soms uitspraken te doen en die later weer wat te nuanceren bijvoorbeeld. Dat zijn populistische trekjes. Maar ik denk niet dat hij alleen maar een populist was. Want hij zat ook bij een middenpartij in die zin, bij een gevestigde partij, die wel binnen de lijntjes kleurde. En die natuurlijk gewoon samen met de PvdA in Paars 1 en 2, die kabinetten, regeerde.
Hij had natuurlijk wel een deugd die tegenwoordig wel belangrijk is in de politiek, is namelijk dat hij wel extreem authentiek was.
Zeker. Nou ja, dat is hoe hij de politiek in is gekomen.
Ja.
Is eigenlijk uitzonderlijk op latere leeftijd lid worden van een partij. Zelf eigenlijk je petitietje soort van starten om op de kamerlijst te komen. En je daarna op te werken in die partij. En uiteindelijk ook in begin jaren 90 woedde er een felle machtsstrijd binnen de VVD. Daar ook de beslissende slag in te slaan. Dat is heel kenmerkend en anders dan, totaal anders dan gebruikelijk. En ook zijn manier van werken bijvoorbeeld in begin jaren 90 wilde die van de VVD veel meer, was de VVD veel meer zoekend naar welke onderwerpen, welk verhaal het moest vertellen. En hij verzamelde toen dus een clubje jonge VVD-fractiemedewerkers om zich heen. Om daar debat, discussie mee te voeren. En één daarvan was Geert Wilders.
Ah, kijk, nou, daarover later meer. Want we gaan volgende week nog dieper in op de opmars van Wilders als politiek fenomeen en politiek figuur.
Te leuk om het nu al niet even te benoemen.
De teaser is gezet. Ik wil het hebben over een van de bewonderaars van Frits Bolkestein. En tevens voor sommige van onze collega's hier ook oud-collega, Pim Fortuyn. Dat was groot bewonderaar van Frits Bolkestein. Vroeger al.
Ook. En hij vond dat hij met zijn politieke gedachtgoed ook de lijn van Bolkestein verder doorzette. Dus in de traditie staat als het ware, waarvan nog heel veel andere politici inmiddels toch zeggen, en dat benadrukt eigenlijk hoe belangrijk, denk ik, Bolkestein ook vandaag nog wel is voor de hedendaagse politiek, hoeveel mensen in zijn lijn willen staan. En ik denk dat Fortuyn de eerste van velen daarna was die dat ook deed.
Toch was hij wel echt heel erg anders dan Bolkestein, niet alleen in inhoud, al zit er wel overlap, maar ook in stijl.
Zeker. Nou, de stijl van Bolkestein ontleenden we net uit de necrologie als atypisch. Nou, bij Fortuyn kwamen daar nog heel veel stapjes bovenop. Ik denk vooral ook een groot stapje van entertainmentwaarde. Het overal aanschuiven, de deuren openen voor allerlei programma's. Dat was ongekend in die tijd.
En dan toch, als we het dan hebben over, want we gaan het wel nog hebben over de stijl van Pim Fortuyn, maar inhoudelijk, hoe heeft hij dat gedachtegoed van Frits Bolkestein, hoe heeft hij dat verder naar zijn eigen hand gezet of uitgewerkt?
vooral door op dat thema van immigratie en integratie te gaan zitten. Daarin zie je die hand als het ware wel terug. En dat eigenlijk tot het hoofdthema te benoemen. En niet eens alleen maar zozeer de hoeveelheid mensen die naar Nederland kwamen. Dus echt immigratie, asielinstroom. Maar zeker ook over integratie, over normen en waarden. En wel ja, de taal spreken bijvoorbeeld, dubbele nationaliteit. Dat soort onderwerpen, die zet hij echt op de kaart.
We zeiden het net al, Pim Fortuyn was op zichzelf ook een echt een personality, een character. Een andere smaak populisme dan Frits Bolkestein had. Wat is precies zijn impact geweest op rechtse politiek en ook op rechtse politici?
Hij heeft ontzettend veel impact gemaakt, maar ik denk dat één ding wat hij voor elkaar kreeg, is laten zien dat je met een populistisch rechtse partij of een rechtspopulistische partij heel groot kon worden, wat daarvoor nooit was gelukt. We hebben het even over Jan Maat gehad natuurlijk aan het begin. Maar daarvoor had je Boer Koekoek, ook een echte populist in de politiek in de jaren 70. Maar zo groot als Fortuyn uiteindelijk werd, dat was nog nooit eerder voorgekomen. En ik denk dat die manier van politiek bedrijven voor die tijd gewoon baanbrekend was. Dat hij in Villa Velderhof ging zitten. Ja. Dat soort programma's ook serieus nam. En ook in die zin zichzelf dus tegenover de politieke elite zette. En dat deed hij dus door dat soort programma's te zitten. Maar ook door zijn manier van debatteren. Dat roemruchte nabeschouwingsdebat na de gemeenteraadsverkiezingen.
Bij Paul Witteman.
Bij Paul Witteman en hoe die daar eigenlijk Ad Melkert ook gewoon totaal belachelijk maakt omdat hij te laat komt. Dat hij onderuit gezakt zit en zo. Terwijl Fortuyn met vol energie ook in die jaren al van de beeldbuis spatte. Dat is zo'n andere manier van politiek bedrijven.
Als we kijken naar de rechterflank van de Tweede Kamer op dit moment. Dan hebben we in ieder geval Joost Eertmans. Die is natuurlijk uitgesproken bewonderaar van Fortuyn. Zijn er nog veel anderen aan die kant?
Er zijn zeker veel anderen. Maar Eertmans heeft het unieke lijntje in die zin dat hij op de lijst en uiteindelijk natuurlijk Kamerlid werd voor de LPF. Na de dood van Pim Fortuyn die natuurlijk op 6 mei 2002 werd vermoord. Maar Eertmans kan zo in die zin het beste claimen dat hij in de Fortuynistische beweging staat, omdat hij er rechtstreeks vanaf stamt, wel met een aantal omzwervingen of laten we zeggen tussenstappen. En nu natuurlijk met zijn eigen partij Ja 21. Maar Eertmans heeft het meest directe lijntje. Maar er zijn heel veel bewonderaars in die zin van Fortuyn. In die zin is dat,
hebben we het over Wilders, Caroline van der Plas.
Wilders van der Plas, Mona Keizer natuurlijk. Maar ook bij Forum voor Democratie valt de naam van Fortuyn geregeld. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken, doordat hij is vermoord, dat eigenlijk in die zin altijd een open eind is gebleven in de politiek. Je zou zelf toch, en dat vraagt denk ik wel meer mensen af, wat was er gebeurd als die moord nooit had gebeurd? Ik bedoel, een politieke moord is zo gruwelijk, alleen al vanwege de moord, maar ook van wat je in die zin je kiezers. Kiezers zijn daarmee iets onthouden.
Ja.
Van eigenlijk, je wil weten hoe was het geweest als Fortuyn zelf het torentje had gehaald of niet, maar Fortuyn zelf echt actief in de Tweede Kamer was geworden. En dat hebben we nooit te weten gekregen, omdat hij gewoon uit het leven is geschoten. En dat zorgt er denk ik ook voor dat nog altijd iets is. Waarom heel veel hedendaagse politici toch die claim daarop leggen. Omdat je eigenlijk kiezers kan toezeggen dat je de belofte van Fortuyn alsnog wil waarmaken.
We hadden het net over, aan het begin van de aflevering, over Jan Maat. En ook hoe Jan Maat bestreden is. Tijdens die campagne waar Fortuyn onderdeel was, waren de strategieën om Fortuyn te bestrijden waren misschien een beetje bijna vergelijkbaar. Alleen niet juridisch, maar inderdaad van, je bent fout.
Ja.
Zo ging dat een beetje. Toch, dat stipte je net ook al aan, zijn een aantal van de dingen die Jan Maat zei in de tijd, zijn inmiddels redelijk mainstream standpunt geworden. Is die omslag, is die nou kort na de moord op Pim Fortuyn, is die omslag toen gekomen? Of is dat een veel geleidelijker proces van normalisering geworden?
Uiteindelijk is het meer een geleidelijk proces geworden als je ziet hoe opvattingen, en dan om maar even toch dat het belangrijkste thema is, denk ik, immigratie of integratie en integratie te nemen. Daarnaast speelde in die tijd ook wel echt bijvoorbeeld het vraagstuk over de Europese Unie en de toekomst daarvan. In 2005 werd er gestemd over een Europese grondwet bijvoorbeeld zou komen. Nederland stemde toen tegen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het nationaal kiezersonderzoek over de vraag of Nederland of er minder asielzoekers in Nederland moeten worden toegelaten. Nou, in 2006, 4 jaar na de dood van Fortuyn, vond 52% dat Nederland minder asielzoekers moest toelaten. 6 jaar later, dus 2012 hebben we het dan over, vond 57% dat. Als je nu kijkt, is het iets boven de 60%, richting 2/3 van de kiezers gaat dat. Dus je ziet dat bijvoorbeeld op dit onderwerp, en dan is die vraag van minder asielzoekers toelaten, denk ik, een van de meest duidelijke of voor de hand liggende om daarnaar te kijken. Dan zie je echt dat dat dus in 20 jaar tijd, we leven nu in 2026, als je dan kijkt, is dat echt best wel flink natuurlijk opgeschoven van nipt meer dan de helft van de kiezers naar bijna 2/3 van de kiezers die dat vindt.
Volgende week gaan we het verder hebben over toch de opmars van Geert Wilders, zijn breuk met de VVD. En ook in het kielzog van Wilders, nieuwe rechtse partijen die er komen ontstaan, zoals Forum voor Democratie en zelfs misschien de Boer-Burgerbeweging. Daarover volgende week weer meer. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. En help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog voor meer politiek. Maar ook alles over vermogen, economie en wetenschap ga je naar ewmagazine.nl. Je leest EW al vanaf 1 euro per week. Dat was hem voor nu. Tot donderdag, Victor.
Tot donderdag.